Gemeente, ouderen en jongeren, gasten en luisteraars via de kerkradio, welkom in deze middagdienst. Ook een bijzonder woord van welkom voor een ieder die via de christelijke lokale omroep Veenendaal, de Stilok, met ons in deze dienst van woord, zang en gebed vanuit de christelijk gereformeerde Pinielkerk aan de Gandhistraat is verbonden. In deze kerstmiddagdienst zal dominee Klomp ons voorgaan. De schriftlezing is net als in de morgendienst uit Lucas 2, maar nu de versen 25 tot en met 38. Mededeling namens de kerkenraad. De twee collectes voor de slotzang zijn bestemd voor de kerk. Na de dienst is er bij het verlaten van de kerkzaal een collecte bestemd voor hulp aan ouders van gehandicapte kinderen in Bulgarije. We zingen nu eerst de kerstliederen In de stad van koning David en O Jezus, mijn vreugd, O Jezus, mijn kracht. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.
Thank you. In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laten we nu zingen de lofzang van Simeon. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen, terwijl het blind gezicht van het heidendom verlicht en Israël zal verhogen. De lofzang van Simeon, de versen 1 en 2. Wij willen vanmiddag het feit van kerst en de troost door de komst van de Heere Jezus Christus gelovig belijden. In verbondenheid met de kerk over het rond ter aarde. En ik wil dat vanmiddag doen met de geloofsbelijdenis van Nicea, waar over de geboorte van de Heere Jezus nog iets breder gesproken wordt dan in de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna willen we instemmen met Psalm 111, vers 5. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Psalm 111, vers 5. Na de geloofsbelijdenis en vanmiddag dus de geloofsbelijdenis van Nicea. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons is gekruisigd, onder Pontius Pilatus geleden heeft en begraven is en ten derde dagen is opgestaan naar de schriften en opgevaren is in de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat en die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. En ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Wij lezen ook vanmiddag het kerstevangelie opnieuw uit Lucas 2. En wij doen dat vanaf vers 25 tot en met vers 38. Lucas 2, vanaf vers 25 tot vers 38. Lucas 2, vers 25, en zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien voordat hij de gezalfde van de Here zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan, in vrede volgens uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken, een licht om de heidenen te verlichten en om aan uw volk Israël te verheerlijken. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over wat er over hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zei tegen Maria zijn moeder, zie, dit kind is bestemd tot een val en een opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden. Ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden. Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren 7 jaren met haar man geleefd. En ze was een weduwe van ongeveer 84 jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God dag en nacht diende. En zij kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heere. En zij sprak over hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Tot zover de lezing van Gods woord. Zullen wij eerst bidden om de opening van ons hart en de opening van Gods woord. Eerste kerstdag, zo midden in de donkerte van de decembermaand, het feest van U, Heer Jezus, uw geboorte. Het licht, ik ben het licht van de wereld. Zo is die datum bepaald door een keizer die tot geloof kwam, om van dat heidense midwinterfeest het christelijke kerstfeest te maken. En dat was een goede greep. Al hebben we tegenwoordig weer nodig, heren, dat het christelijke kerstfeest gevierd wordt. En daar bidden wij u om, hier in de kerk. Het kan allemaal zo gewoon zijn, allemaal bekende verhalen. Allemaal romantische dingen en die mogen er ook zijn. De warmte van de ontmoeting, het oog voor elkaar, de stilte van de dagen, ook in de samenleving, de gang naar uw huis of thuis meeluisteren naar de bediening van uw woord. Maar nu bidden we, Heere, of uw geest erin mee mag komen. Uw heilige geest, dat bent u zelf. Dat is de geest van de Heere Jezus Christus, het kerstkind, de kruiskoning en de koning van de glorie in de troon. En die geest die wil nu ruimte maken in ons hart en leven. Heere, dat is zo groot. U komt niet met de geest van de uitbranding van uw toren. Dat hadden we toch verdiend, dat u nooit meer naar ons om zou kijken. Maar u hebt uw zoon gestuurd voor vijanden. En de Heere Jezus was er zo mee eens. Vader, zend u mij maar. Laat mij borg zijn met mijn hart. Laat ik de slagen op mogen vangen die uw volk heeft verdiend. Opdat ze vrij uit zouden gaan. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze vrij uitgaan. Heere, wat een wonder. En wij bidden u of we ook vanmiddag u zo in het hart mogen kijken met de ogen van het geloof. Of zo uw woord open mag gaan. En dat we in dat open woord mogen zien wat u van eeuwigheid heeft bewogen om zondaren zalig te maken, om ze op te zoeken, om ze na te komen en net zo lang totdat u ze vindt. En vooral, Heere, dat we een gevondene mogen zijn, opgeraapt door u en teruggebracht naar het hart van de Vader, op kosten van de Heere Jezus, door die wonderlijke trekkracht van uw Heilige Geest. Wat is dat bijzonder, Heere. Dat wilt u doen hier in het kerkgebouw, van als we thuis meeluisteren. Want u bent niet aan een bepaalde plaats gebonden. Uw geest komt met kracht. Niet met afbrekende kracht in de destructieve zin van het woord. Afbrekende kracht om weg te nemen wat ons in de weg staat, met de bedoeling om op te bouwen, om te maken tot een kind van God. Een levend kind van God. Een licht dragen in de duisternis van de samenleving. Heren, wij bidden om uw zegen. Wilt u zelf de rijen langs gaan, hier en thuis? En wilt u zelf ook de dominee sterken en de organist en de koster nabij zijn? De oudste en de jongste kerkganger? En wilt gij zelf met het werk van de Heere Jezus ons ontmoeten en laten zien wie hij is en wat hij doet en gedaan heeft? En ons leren afzien van onszelf en echt verwachting geven, ook van uw belofte en wat de toekomst betreft van uw koninkrijk. Want deze Heere die zit op de troon van zijn vader David tot in eeuwigheid. En zo is het en zo blijft het. Zalig als we een onderdaan mogen zijn van dat heerlijke regiment. Zalig als we zo kerstfeest mogen vieren met de Heere Jezus zelf. Zalig als we zo het licht mogen kennen dat de duisternis wegdrijft. Zalig als we zo ook de tweede kerstdag mogen beleven. En als de data weer achter de rug liggen, dat we zo kerstfeest, Christusfeest mogen blijven vieren. Heere, als we daar buiten staan, wilt u ons eraan ontdekken? En wilt u ons bekeren en ons brengen tot de gemeenschap van u? We bidden voor hen die het moeilijk vinden om goed kerstfeest te kunnen vieren. Eenzamen, mensen die verdriet kennen, met spanning behept zijn. Wat zal er toch met mij gebeuren in de komende maand? We bidden voor weduwen, weduwnaren. Als we aan het einde van het leven staan en alles ontvalt ons, wat komt er nog voor in de plek als onze krachten minder worden? Heren, wees ze allen nabij, zoals u dat alleen maar kunt. Ook mensen die wel doen aan daklozen en thuislozen. We bidden voor het leger des heils dat ook zoveel goed doet aan mensen in nood, heren. Wat een zegen dat er nog zulke instanties zijn. Maar dat we ook zelf een lichtend licht mogen zijn en oog hebben voor de naaste in nood. We bidden u voor deze wereld. Wat hebben we dat licht toch nodig en die vrede. Dat mededogen dat u betoond hebt toen u uw zoon in de kribbe legde. Met een wereld verloren in schuld. Wat hebben we dat mededogen toch nodig met elkaar, heren. Wat hebben we daar uw geest voor nodig. En wat hebben we daar het bloed van de Heere Jezus voor nodig. En uw eer op het oog. Heren, wil deze kerstdagen ons vanuit uw woord ook zo nabij zijn. Dat we dat mogen verstaan voor het eerst of opnieuw. We bidden voor onze jeugd en voor onze kinderen. Zegen ze, Heren, dat ze ook iets mogen begrijpen van de diepte van het feest van kerst. En van de hoogte van de dankzegging aan uw adres. We dragen onze zieken aan u op. Wees ze allen nabij. Leid ons door uw geest. Tot eer van uw naam. En tot heil van uw kerk. En tot een getuigenis in deze wereld. Heren, we leggen het u voor, afziende van onszelf. En pleitend op de voorbeden en de dankzegging van de Heere Jezus. Hoort u ons om zijnentwil alleen. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 71. En daarvan de versen 6, 12, 13 en 14. Ik roem, o eeuwig alvermogen, ik roem uw gerechtigheid die zoveel glans verspreidt. Zo heerlijk schittert uit de hoge, o Heere der legerscharen. Wie toch kan u evenaren? Psalm 71, vers 6, 12, 13 en 14 als inleiding op de prediking. Wij willen straks na het amen van de prediking zingen uit Psalm 27, vers 3. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Psalm 27, vers 3, straks na het amen van de prediking. De tekst is genomen uit Lucas 2, gemeente, luisteraars. En daarvan vers 25 tot vers 30. We willen die verzen nog eens met elkaar lezen. Dus Lucas 2, vers 25 tot en met vers 30. Tekst voor de prediking. En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien voordat hij de gezalfde van de Here zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Geliefde gemeente, luisteraars, Rembrandt, onze bekende nationale schilder, is gestorven in 1619, in de Gouden Eeuw, 17e eeuw. En toen heeft hij een schilderij achtergelaten, meerdere uiteraard, maar ook een schilderij over de tekst van vanmiddag. Je ziet Simeon aan de voorkant, de bovenkant, zijn hoofd en zijn borst en zijn armen en zijn handen. En in die armen ligt het kindje Jezus. En er is ook nog Maria bij geschilderd. Dat schilderij vond men toen hij gestorven was. Het was niet de eerste keer dat Rembrandt dit schilderde. U kunt in uw Rembrandt-bijbel thuis zien dat bij Lucas 2 een plaats zit, een schilderij van Rembrandt, dat hij ook de oude Simeon schildert met het kinderke Jezus op zijn armen en Jozef en Maria. Maar het is toch een heel ander schilderij geworden. Je ziet de grote gebouwen van de tempel op de achtergrond. En je ziet eigenlijk heel veel mensen ook heen en weer lopen, maar niemand kijkt naar het kind. Maar echt Rembrandt, hè, in die lichtstraal midden in het schilderij, staat dan opeens Simeon met het kindje Jezus. Het kan niet missen, in het centrum van het schilderij valt het licht op Jezus. En dat Simeon hem in de armen mocht nemen. Maar dat laatste schilderij, vlak voor zijn dood, dat is niet af. Misschien heeft hij het wel niet af kunnen maken. Dat weten we niet zeker, want dat konden ze niet meer aan hem vragen. Ze vonden dat schilderij gewoon. En waarschijnlijk was er alleen ook geschilderd Simeon, zijn bovenkant, zijn armen, zijn handen, Jezus in zijn armen. En Maria er niet eens bij. Er zijn geruchten dat een leerling van Rembrandt dan, om het maar te af te maken, Maria er nog wat bij geschilderd heeft. Nee, maar het is net alsof Rembrandt ermee wilde zeggen, kijk, daar komt het nou op aan als je sterft. Oude Simeon. Alles valt weg en je houdt alleen de Heere Jezus over. Dat konden ze niet meer vragen uiteraard, maar Dat wordt dan uitgelegd. Dat onafgeschilderij. Dat is eigenlijk het testament van Rembrandt. Daar gaat het nou om. Jij en de Heere Jezus. De Heere Jezus met u. Of eigenlijk nog alleen Jezus Christus. Alleen het kind. Alleen de zaligmaker. Ja, dat is kerstfeest, mensen. Als het straks weer 27 december is en de kerst is voorbij, hebt u dan kerstfeest gevierd? Alleen Christus blijft over. En mag u dan wegschuilen achter het volbrachte offer van hem, die geen kerstkind gebleven is, maar de kruiskoning was. En nu de koning van de glorie is. Jezus alleen. Jezus volkomen. En Jezus voor eeuwig. Dat is kerstfeest. En daarom schrijf ik er boven vanmiddag, als thema boven de preek, Simeons Christusfeest. Drie gedachten. Dat was de verwachting van zijn hart. Dat is de vervulling van zijn wens. En dat is de verwondering van zijn ziel. Ik herhaal. Simeons Christusfeest. We letten op de verwachting van zijn hart. We letten op de vervulling van zijn wens. En we letten op de verwondering van zijn ziel. Er worden in dit stukje van Lucas 2 ons twee figuren getekend uit Jeruzalem. Dat Jeruzalem zat echt niet op het kerstkind te wachten. En al helemaal niet op de kruiskoning. Ze slaan hem straks aan het vloekhout. Weg met hem. Samen met de heidenen. En dat waren de kerkmensen van die tijd, om het zomaar te zeggen. Maar dan valt opeens de schijnwerper van Gods lieve geest op twee van die figuren, Simeon en Anna, die vaak in één adem worden genoemd, de adem van de Heilige Geest. En Anna's doopzeel wordt eigenlijk gelicht, hè? Anna uit Aser en al zo lang weduwe en ook al op hoge leeftijd gekomen. Ik ga daar nu verder niet op in. Van Simeon wordt niet zoveel over zijn afstamming gezegd, lang zoveel niet vergeleken bij Anna, maar hij wordt getekend als een vrome. En dat is tegenwoordig al een beetje een scheldwoord, hè, een vrome. Maar hier is het een positief woord, want hij is rechtvaardig en godvrezend, staat er, en de Heilige Geest is op hem. Je zou haast zeggen, als je die woorden ziet in het Grieks, hè, zoals ze daar staan, dat daar al iets van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest op deze man is. Zomaar een man. De schrijver onder leiding van de Heilige Geest is er ook een beetje, die kijkt ervan op, want en zie, er was een mens. Geen fariseeën, geen schriftgeleerden, maar zomaar een man. Mooi, hè? Want de Heere gaat aan schriftgeleerden en fariseeërs voorbij. En zo bleef dat ook, doordat ze aan hem voorbij gingen. Maar hij komt over bij die eenvoudige vrome als Simeon en Anna. U, jij en ik. Niet op de voorpagina van een krant, maar wat achteraf, maar toch erbij. Hij komt over door zijn woord en geest naar die eenvoudige vrome die hun hand eenvoudig hebben gelegd op de belofte van de Heere. Want dat was Simeon. Dat had hij gedaan. Het was er misschien ook wel bijgebracht, de prachtige naam. Simeon betekent de Heere heeft verhoord. Hij heeft het in ieder geval persoonlijk geleerd. Uit het woord van de Heere leven. Want dat zegt hij straks. Laat nou maar uw knecht gaan, Heere, overeenkomstig uw woord. Hij heeft bij dat woord geleefd. En dan is het Pinksteren in zijn leven geworden. Het moet u opvallen als u dit gedeelte, een bekend gedeelte in de kerstgeschiedenis leest, dat het zo vaak over Pinksteren gaat, over de Heilige Geest. En als je nou die geest van Vader, Zoon en Heilige Geest in je leven mag hebben, hè, dan ben je een mens met verwachting. Tegenwoordig, ja, wie viert er eigenlijk in Nederland geen kerstfeest? Maar de hoogte van dat het echt om de borg gaat, is er voor veel mensen niet meer. Daar kijken wij niet op neer natuurlijk, want wij zijn er ook vandaan gehaald. Kijk, je kunt vergelijken met een kubieke meter. Ik ben niet goed in wiskunde, gemeente, maar lengte maal breedte maal hoogte, dat is de kubieke inhoud, hè. Lengte maal breedte is de oppervlaktemaat. En lengte maal breedte maal hoogte is de kubieke inhoud. Dan krijg je dus een inhoud. Nou, elk voorbeeld gaat wel wat mank, hè. Maar veel mensen tegenwoordig, en misschien bent u en jij, ben jij het ook wel, die vieren kerst in de lengte en de breedte. Dan krijg je de oppervlakte. Dan blijft het allemaal aan de oppervlakte. Maar Simeon mocht kerst vieren in de lengte, in de breedte, in de hoogte. Dan kijk je dus boven jezelf uit. En daarmee stond hij in de lijn van de vromen in het Oude Testament. Adam en Eva, die hebben gehoord dat het levende zaad uit Eva zou komen. En Abraham, zegt de Heer Jezus zelf, die heeft van verre gezien de dag van Christus. En die heeft zich verblijd. En Jacob, op zijn sterfbed, op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Daar staat Jezus, Jozua in het Hebreeuws. En Jesaja en die donkere tijd van Israël. Dat op uw klachten hemel scheuren. Dat zich de Heere ontdekt, de God van vader Jacob, beuren u in een hoog vertrek. Ik citeer de berijming. Dat is dus lengte maal breedte maal hoogte. Nou, in die lijn staat Simeon. En dan zegt de Hebreeën schrijver dat al die oude vromen, er zijn er nog veel meer hoor, dan die ik net noemde, die zijn al gestorven zonder dat ze de vervulling van de belofte hebben gezien, maar ze hebben die omhelst. En daardoor bleef die hoogte erin. En nu krijgt deze Simeon, de Heere heeft gehoord, betekent zijn naam. Die krijgt een belofte, staat er zo heel mooi, hè. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou smaken voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. Prachtig, hè? God houdt zijn woord. Bent u erachter gekomen? Jonge lui, er zijn er die lezen heel trouw in de Bijbel, hoor ik. Er zijn er ook die doen dat niet trouw. Moet je veranderen. Want als je God in zijn woord leert kennen, hè, dat is zo geweldig. Mensen kunnen zo tegenvallen. Maar God is zo getrouw in zijn woord. Daar kun je zo van op aan. En dan gaat het niet alleen om de komst van de Heer Jezus, maar dan gaat het op alle gebieden van je leven. Om een relatie, om bekering, als je nog je hart aan de wereld geeft. Om herstel van een ziekte. Maar ook als je ziek blijft of een handicap hebt, om ondersteunende genade. Dat staat allemaal in het woord, alleen je moet het wel lezen. En als je het leest, dan spreekt God tegen je hart. En zo krachtig. Dan krijg je dus niet maar lengte, maar breedte, oppervlakte. Hè. Dan blijf je maar niet beneden, maar dan komt de hoogte erin. Hè. Dan komt de diepte erin. Dan komt de inhoud erin. Want de Heere houdt getrouw zijn woord. Nou, dat is het geheim geweest van deze Simeon, deze oude Simeon. En Anna wist er ook wat van. En er waren ook nog een hele hoop andere gelovigen in Jeruzalem. Want Anna gaat straks de huizen langs naar die mensen. Ze weet ze te vinden die de vertroosting van Israël verwachten. Mooi, hè? God gaat Jeruzalem voorbij als Jezus komt. Het wordt Bethlehem Ephrata. Maar er zijn nog wel kinderen van God in Jeruzalem. En die leven bij het woord. Die hebben tranen gekend over zoveel mensen die in de kerk en buiten de kerk toch zo onbekeerd waren dat ze met de rug naar de Heere toe stonden. Maar zij, deze Simeon met de gemeente in Jeruzalem, laat ik het zo maar zeggen, die hebben geleefd uit het woord van de Heere. Dat verklaart de verwachting van hun hart. En dan krijgt deze Simeon de vervulling van zijn wens. Ja, het woord van God staat vol beloften, hè? Ik geloof dat professor Wisse wel eens gezegd heeft, op elke bladzijde staat wel een belofte van de Heere, voor elke dag van het jaar wel één. En als je daar niet achter komt, dan moet je God de schuld er niet van geven, maar dat heb jij niet goed gelezen. Want op elke bladzij van het woord van God staat een belofte. En die belofte, die is zwanger van zaligheid, zegt Erskine. Die wil de Heere ook waarmaken. Alles wat hij belooft, maakt hij waar. En als wij ontrouw zijn, dat blijft hij getrouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. Nou, zo'n belofte, zo'n specifieke belofte, daar gaat hier wel om een specifieke belofte, die had Simeon van de Heere gekregen. Ja, daar moet je wel voorzichtig mee zijn, hè. Mensen vragen me wel eens, kun je nou een tekst krijgen, dominee? Ja, dat kan. Je kan een tekst krijgen van de Heere, die zo met kracht in je ziel valt. Dat woord, dat kende je al wel, hè? Maar dan komt de Heilige Geest er zo in mee. Het gaat toch om de vertroosting hier. Dat je denkt van, staat dat er? En is het zo diep en is het zo vast en is het zo hoog en doet God zo goed? Maar als je een tekst krijgt, die vind je altijd in het woord terug. Je hebt wel een beetje een trend gehad in de theologie, dat mensen zogenaamde openbaringen van de Heilige Geest kregen, die dan heel pertinent ingingen tegen de gezonde lijn van Gods woord. Dat is niet bedoeld, dat is ook niet goed. Maar als je een belofte van de Heere krijgt, dan vind je dat altijd in het woord terug. En daar zul je God ook mee bedoelen. En niet jezelf in het centrum stellen. En hier is dat ook zo. Hij krijgt een heel concrete en unieke belofte dat hij de gezalfde van de Heere zal ontmoeten voordat hij sterft. En wat doet hij dan? Gaat hij denken, nou, ik heb die belofte van de Heere toch gekregen, dus ik ga maar lekker achteroverleunen in mijn luie stoel. Ik hoef niet meer naar de kerk te gaan. Ik hoef geen Bijbel meer te lezen. Want ja, God heeft me die belofte toch gegeven en dat is zo uniek. Dus ik wacht maar af wanneer het gebeurt. Nou, nee, zo heeft Simeon niet gereageerd. Want dan val je terug in de lengte en de breedte, de oppervlakte, dan gaat de hoogte eruit. Maar zodra je een belofte in je hart krijgt, dan is eigenlijk de verbinding met de krachtcentrale van de Heilige Geest, met eerbied gesproken, gelegd. En dan heb je die trekkracht naar boven. En dan zie je ook, die Simeon, die gaat gewoon trouw naar de kerk. Zo moet u dat vers lezen, vers 27. En hij kwam door de geest in de tempel. Dat was niet alleen op het moment dat Jozef en Maria daar met dat kindje kwamen. Ja, toen ook. Maar dat was een gewone gang van doen. Hij leefde met de gemeente. Hij leefde met het huis van God, net als Anna. En alle die de vertroosting van Israël verwachten. Als je trouw bent in de kerkgang. Als je trouw bent met het lezen van het woord. Als je trouw bent met het meeleven met de gemeente van de Heere. Trouw bent ook in het oog hebben voor de naaste in nood. Dat is de gestalte van het koninkrijk der hemelen op aarde, mensen. En waarom doe je dat nou? Uit liefde tot God. Niet om zelf een staat van dienst op te bouwen dat je denkt van, nou, dat doe ik dan toch maar. Nee, maar dat is een gedrevenheid, een in beweging gezet zijn. Het was toch Pinksteren in deze tekst, door het werk van de Heilige Geest. En daarom is Simeon, wat betekent zijn naam alweer, kinderen? De Heere heeft verhoord. Daarom is Simeon ook in de tempel als Jozef en Maria volgens de oude wetten van Mozes komen doen met het kindje Jezus wat God van hen vroeg. En dat zie je op dat schilderij van Rembrandt, hè, dat eerste, dat eerste schilderij, toen hij 25 jaar was, toen hij dat geschilderd heeft. Een drukte in die tempel van belang en niemand kijkt naar dat kind. Nee. Als je niet bij het woord leeft, dan moet je echt niet denken dat je de Heere Jezus leert omarmen. Hij wil jou wel hebben, maar als jij het woord afwijst, dan kies je tegen Christus. Dan kies je tegen God. Dan kies je tegen de kerk. Dan kies je, denk je voor jezelf, maar uiteindelijk kies je ook tegen jezelf. En dat beeld, dat oude schilderij van Rembrandt, in zijn tijd uiteraard de 17e eeuw, aardig goed af. Maar daar is daar die Simeon. Bij het licht van het woord, hoe is dat nou precies gegaan? Ja, dat blijft het geheim van Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar hij ziet opeens dat het kind van God is. En dat Jozef en Maria volgens de wet van Mozes van plan zijn met hem te doen wat ze moeten doen. En dan heeft hij het zo in zijn armen. Geen priester die er naar omkijkt. Geen leviet die denkt van, nou, dat zal de Heer Jezus wel zijn. Geen koormeester of wat voor diensten er ook in de tempel waren die aanstalten maakt om Jezus te ontmoeten. Maar Simeon wel. Dat is nou het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest die brengt altijd Christus naar een mens toe. En die brengt Gods kind naar het hart van Christus toe. Ook al als babytje hier in de tempel. De Heilige Geest, hè? Ja, afstand is er natuurlijk van nature tussen ons en hem. Altijd afstand, ja, het kan maar zo niet, nee. Maar als de Heilige Geest werkzaam wordt, dan wil hij die afstand overbruggen. Uiteindelijk op kosten van de Heer Jezus zelf, hè? Het bloed dat gedrupt heeft van Golgotha's kruis. Dan zal hij de afstand overbruggen. En dan staat daar Simeon opeens met de Heere Jezus in zijn armen. Daar staat in het Grieks een woord degomai, aannemen. En laat ik heel voorzichtig zijn met de vertaling in de Bijbel. Maar eigenlijk staat er in vers 28, hij nam het aan in zijn armen. Hoe het precies gegaan is, ik zeg het nog een keer, gemeente, luisteraars, dat weet de Heere alleen. Maar er staat hier iets toch dat de Heilige Geest dat kind toch bij hem brengt. En dat hij het aanneemt. Mooi, hè? En dan kijk je God eigenlijk in het hart, hè? Hij looft God zometeen ook. Hij looft God. Dat is het echte geloof, hè? Lengte, breedte, hoogte. Hij looft God, want God brengt eigenlijk, dat was beloofd toch aan Simeon? De gezalfde die het werk voor Simeon ook zal gaan doen, dan is die al lang gestorven. Het werk aan Golgotha's kruis in de armen van Simeon. En hij mag hem aannemen, ontvangen, in ontvangst nemen, geestelijk aannemen. Dat betekent het woord hier eigenlijk. En hij nam het kind in zijn armen. En dan staat er, juist hij, dat woord kan ook weggelaten worden, maar het staat er met klemtoon. Juist hij nam het kind aan in zijn armen. Nou, en in die uitgestoken armen zien we nou iets van de afhankelijkheid van Simeon. Als je bij het woord van God leeft, geliefden, dan leef je afhankelijk, hè? Dan leef je afhankelijk. Kijk, lengte en breedte, de oppervlakte kun je overzien. Maar in de hoogte, daar word je afhankelijk. Nou, hij leefde in de afhankelijkheid. Net als Anna en die andere gelovigen in Jeruzalem. De fariseeën en de schriftgeleerden, die hadden wel prachtige namen. En die deden wel alsof ze in de schrift schuilden. Maar Jezus zegt later dat ze er geen snars van kenden. Die waren niet afhankelijk. Daarom gaat Christus aan ze voorbij. Maar als je nou afhankelijk van de Heere bent, bent u dat? U schuchtere gelovende. U die de toevlucht neemt tot de Heere. Jij die net op de weg van het geloof bent, afhankelijk van de Heere. Nou, dan is de Heilige Geest al aan het werk, hoor. Dan is de Heilige Geest aan het werk. En hou je dan maar aan het woord van God. Ook na kerst en in het nieuwe jaar. Hou je maar aan het woord van God. Want dan mag je er zeker van zijn dat God de Christus zo in je armen legt. Dat kan natuurlijk niet meer letterlijk, hè, want dat is historisch uniek. Maar geestelijke armen. Daar legt de Heilige Geest zomaar de gezalfde van God in. En die is door God gezalfd om jou, om mij, om u te maken tot het kind van God. Een koningskind die de toekomst van de zoon op Jacob's troon mee zal maken tot in eeuwigheid. Nou, dat overkomt Simeon. En dan zegt hij, dan zegt de Heilige Geest eigenlijk: Simeon, hier is uw God. Het zijn namelijk citaten, hè, wat we gezongen hebben aan het begin van deze dienst. Dat zijn citaten uit Jesaja. En daar staat: zie, hier is uw God. Nou, dat zegt de Heilige Geest nou. Hier is jouw verlosser, Simeon. Hier is uw borg, tobbende broeder en zuster. Hier is uw schuldovernemende zaligmaker. U die met uw eigen zonden overhoop ligt. Als je handen uitsteekt naar het woord van God, de armen van het geloof, dan tast je niet mis. Maar dan legt God door de Heilige Geest deze Christus in je geloofsarmen. En wat doe je dan? Nou, ik wil er niet romantisch over doen, maar als je een kind in de armen neemt, dat doe je toch uit liefde, nietwaar? Dat doe je toch uit liefde, uit bewondering, uit verrassing van, en zeker met het kind Jezus. Dit is nou voor mij, zal hij gedacht hebben. Dit is nou van mij. En daar, door deze bekende geschiedenis, gemeente luisteraar, zegt de Heilige Geest tegen u, tegen jou en tegen mij: strek uw handen maar uit naar God in Christus door de Heilige Geest. En hij tegen wie we gezondigd hebben, die legt de zaligmaker in onze armen. En dan mogen we hem aannemen, zo staat het er, hè? Toe-eigenen. Eigenlijk mocht dat niet wat Simeon deed. Het was bij wet verboden dat zomaar iemand uit de stad, zo'n kindje dat volgens de wet van Mozes dan behandeld zou worden in de tempel, zomaar in zijn armen nam. Dat mocht niet. Het gebeurt toch. Want het is een prediking. Dat was Simeon beloofd van wat de Heere gaat doen, gedaan heeft. En daarom doen wil, ook vandaag. Het is de vervulling van Simeons wens als hij dat krijgt. En het is in de derde plaats ook de verwondering van zijn ziel. Ja, toen nam hij het kindje aan in zijn armen en loofde God en zei: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. Ja, je ziet op die beide schilderijen van Rembrandt een oude Simeon, grijze lange baard. Wat is dat rijk, hè? Ouderen onder ons, mensen die alleen maar naar de kerkradio kunnen luisteren, maar die toch zeggen thuis van: dominee, het is net of ik erbij hoor. En zo is het ook, hè? En zeker als je erbij hoort van God uitgezien. Wat is het nou rijk, hè? Als je nou kind mag zijn geworden in dat koninkrijk van dit kerstkind, die op de troon van zijn vader Jacob zal zitten tot in lengte van dagen, dat dus ook betekent dat de dood overwonnen is. En dat het maar een overstapje is, als je mag schuilen in het borgwerk van de Heer Jezus. Dat zegt Simeon eigenlijk. Hij zegt eigenlijk, maak mij nu maar los, machtige God. Er staat geen Heere en het accent op zijn trouw, maar op zijn almacht. Ja, dat als het over de dood gaat, hè, dan de Heer Jezus heeft straks, als hij sterft, ik redeneer vanuit Lucas 2, ook de dood gedood uiteindelijk. Hè. Maar en daar bidt hij eigenlijk om, hè, dat beleidt hij. Maak mij nu maar los, los mij maar af. Hij typeert zichzelf als slaaf, dienstknecht staat er, slaaf. Ja, maar het was geen slaaf die zuchtte onder de zweep, hoor. Want zo doet God het niet met zijn kinderen. Nee, het was een dienstknechtsgestalte als een kind. Hè. Blij als een kind en als een dienstknecht. Echt een knecht om te dienen. Maak me nou maar los van het leven, Heere. En in dat woord losmaken, laat uw knecht in vrede gaan. Er zit ook wel in van dat het uitnemendste in het leven is moeite en verdriet. Nou, daar weten we allemaal wel wat van, lieve mensen. Daar weten we allemaal wel wat van. Maar dat heeft Simeon ook altijd bij de Heere mogen brengen. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. En als dan deze excentrieke belofte aan Simeon vervuld wordt, dan is die man er zo van ondersteboven, dat hij niet zelf mee in het middelpunt komt te staan, maar dat hij God looft. Hij loofde God. Nou, dat was maar een heel gewoon kindje, hoor, wat hij daar op zijn armen heeft. Rembrandt zet het kind Jezus wel in het volle licht, maar het is een gewone baby zonder zonde. Hij looft God. En dat is begrijpelijk, hè. Weet u waarom? U moet lezen wat er staat. Er staat, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Er staat niet meer zalig maken. Hij staat met de zaligmaker in zijn armen te zingen. Maar hij zegt niet, mijn ogen hebben uw zaligmaker gezien. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Dus hij heeft begrepen vanuit het woord wat die gezalfde gaat doen. En eigenlijk nog een stapje dieper. Uw zaligheid. Nou, je hoort het al, die zit bij Simeon al van binnen. En als die zaligheid, hè, dat zaligheid is dat God aan je hart is toegepast, dat Jezus door de Heilige Geest bij je binnen is gekomen. Als die zaligheid je deel is, dan ga je God loven. Uw zaligheid, dat is natuurlijk ook zijn zaligheid, hè. Maar het is waar God op uit is met een mens. Prachtig, hè. Dan gaat hij loven dat God goed is. Nou mensen, dat is kerstfeest, hè. We kunnen wel heel romantisch doen en ik zeg het opnieuw, er mag best een stukje romantiek zijn als het woord maar overeind blijft staan. Het moet naar het woord zijn. Maar wat neem je straks nou mee? Gaat Christus dan mee? Gaat Gods lof dan mee? Is de Heilige Geest dan de leidsman, mensen? Daar komt het op aan. Nog één trek. Is Simeon wel een oud man geweest? Moet voorzichtig zijn. Dan is sterven gewin. Het leven is met Christus en dan is het sterven winst. Maar ik las bij een exegeet, het zou ook heel goed kunnen zijn geweest dat Simeon nog niet zo oud was. En dat hij dan dit bidt. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. Dat hij, als hij met dat kindje, de gezalfde, in zijn armen staat, heel zijn tobberij, heel zijn schuldenberg, heel zijn verslaving, zijn handicap, zijn verdriet, misschien was hij wel weduwnaar. Of zet het in deze tijd, misschien had hij wel ontslag gekregen. Misschien hing hem wel een dreigende doktersboodschap boven het hoofd. Misschien liep er wel een scheur door zijn leven, door zijn huwelijk of al die narigheid. De duivel zat hem op de hielen. En dan staat hij met dat kind Jezus, met de gezalfde van de Heere in de arm. En dan zegt die Heere, nou kan ik opnieuw beginnen. Die exegeet zegt dan ook dat daar dus despota staat, hè, voor heren, despoot, heerser. Hè. Heren, u bent de duivel te machtig af. En nu het kerst geworden is, nu het kind gekomen is en het kind koning is en u heren, nu kan het. Daarom liet Calvijn altijd dit gezang zingen op een avondmaalzondag. Niet als een teken van dat we zouden sterven, dat kan natuurlijk ook na een avondmaalzondag. Maar dat er een nieuw begin zou zijn. Nou, er is altijd een nieuw begin mogelijk. Want die gezalfde en zijn volbrachte werk, die heeft door de kracht van de Heilige Geest zoveel mogelijkheden, zoveel macht en genade, dat als je vast zou zitten in de lengte en de breedte, dat hij je los kan maken vanuit de hoogte. Om vanuit de hoogte, vanuit het kindschap, het koningschap van God te leven op de aarde. In deze samenleving waar ook fijne dingen zijn hoor, maar waar het voor veel mensen toch gaat om macht, om meer, om mooi. En als je daar niet bij hoort, dan val je tussen de wal en het schip. Daar lagen misschien Simeon en Anna. Maar daar zoekt Christus ze op. En daar vindt hij ze. En daar maakt hij zijn woord waar. En maakt hij ze tot kinderen van God. Mensen, luisteraars. Dat blijft het grootste wonder. En ik hoop dat u dat mee mag nemen, ook na de derde kerstdag. Nog even ten slotte. Rembrandt stierf in 1619. Hij had vrouwen en kinderen in het graf. Dat was niet makkelijk geweest in zijn leven. Hij was geen miljardair geworden. Met zijn schilderijen zou hij het nu zijn. Hij was het niet. En toen hij gestorven was, ging er een notaris zijn woning in. Om te noteren wat er nog aan overgelaten goederen was. Toen vonden ze dit onaffe schilderij van Simeon. Met alleen het kindje Jezus in zijn armen. En ze vonden ook een Bijbel in zijn huis. Die staat op de notarislijst op nummer 22. Het enige boek dat men vond. Is misschien dit het wat die arme aan lager wal geraakte Rembrandt heeft willen zeggen. Met dat onaffe schilderij van Simeon met het kindje Jezus in zijn armen. Mensen, er is een rijkdom die vergaat. Maar er is ook een rijkdom die blijft. En die had Simeon ontdekt. Kijk maar, daar staat hij met het kind Jezus in zijn armen. En hij zegt, zo laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan. In vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Amen. We eindigen met dankzegging en gebed. De vrije gunst die eeuwig hem u bewoog en de liefdedienst zou mogen aanschouwen, dan wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. We horen de verwondering in het loflied van Simeon. En zo leert u het nou aan ieder die echt kerstfeest viert en die zo na kerst ook het leven ingaat, niet als een kerstchristen, maar als een Christuskind. Een kind van God, een koningskind. Onder het regiment van hem, die niet meer in de kribbe ligt, die niet meer aan het kruis hangt, niet in het graf is, maar op de ereplaats in de troon en daar regeert. Al gelooft niemand er meer wat van straks in West-Europa, het blijft een feit. En het is te weten, te ervaren. Het wordt geloofd in de zin van gelovige overgave. En het wordt geloofd in de zin van lofverheffing. Heren, we mogen u hartelijk danken voor dat werk dat u begonnen bent. U hebt alles overgedaan waar wij het verzondigd hadden. En zo perfect gedaan dat het nu voor iedereen kan. Een gewoon mens in Jeruzalem, een gewoon mens in Veenendaal of waar ook, die kan leren knielen, armen uitstrekken en de Heere ontvangen. Wij danken u, Heere, dat u dat hebt gedaan bij al uw volken en kinderen, de grote en de kleine in de genade. En dat u dat ook wilt doen bij hen die daar nog buiten staan. Geef een trouw leven bij uw woord, Heere. En dan ontdekken dat u doet wat u beloofd hebt. En dat is zo groot, dat gaat zo diep, dat is zo rijk. Wij bidden voor de wereld waarin wij leven, alle mensen die in nood en verdriet zijn. Wat is er toch wat aan de hand, Heren? We bidden voor uw volk Israël en de omringende volkeren. Geef vrede, Heren, geef vrede. De wereld is zo bang. Heren, wij smeken ook voor verstandelijk beperkte kinderen uw zegen af. Ook in Bulgarije, waar we bij de uitgang voor collecteren. Wat een zegen dat we deze handreiking ook mogen doen. Wij vragen uw zegen over de dag van morgen, als wij een gezinsdienst mogen hebben in deze kerk. Met alle uit de gemeente en ieder die wil komen is hartelijk welkom om ook samen nog ons te verwonderen over die grote gave van u, Heere Jezus Christus. En dat u dat in ons hart wil laten weerklinken. Heere, ga met ons van hier. Wilt u ons onze zonden vergeven in onze tekorten op alle gebieden van het leven, maar het woord van u zijn vrije loop geven tot bekering, tot verdieping, tot lofverheffing op uw altijd te prijzen naam. Hoor ons in danken en bidden, ook in de vergeving van onze zonden, en dat alleen om Christus wil. Amen. Uw gaven worden gevraagd in de dienst der offeranden en wij willen aansluitend nog zingen uit Psalm 130, vers 3. Ik blijf de Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Psalm 130, vers 3 ten slotte. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.